Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, gasten, kinderen. Van harte welkom op deze prachtige, mooie zondag, zonnige zondag. En hartelijk welkom voor Henk de Ruiter. Hartelijk welkom, we zijn benieuwd wat jij vandaag ons komt brengen. Het lijkt mij goed ter voorbereiding van de dienst om te beginnen met een stil gebed. Amen. We gaan zingen lied 496, Dierbare Heiland, mijn Verlosser. Gezegend.
Is in de naam van de Heere, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde. Halleluja. Amen. Goedemorgen ook jullie allemaal. Ook namens de gemeente in Doetinchem. Ja, wat gaat de Heer ons vanochtend brengen? We gaan het zien. We hebben eerst een lied. Dat is een lied van het wekenfeest. Vorige week was het Pinksteren. En dan met Pinksterfeest, dat is eigenlijk een oud-Joods feest. Ze vieren dan, dat weten jullie misschien niet, ik wist het ook niet, ze vieren dan de wet. Het wekenfeest. We gaan zingen op Psalm 67. Dat is dus het lied op de Shavuot. Dat is het Joodse feest. Psalm 67, liedboek van de gemeente 67. Daarna mogen de kinderen, als ze willen, willen jullie naar voren komen? Of willen jullie blijven zitten? Zo spannend, hè, naar voren. Maar ik ga jullie wel een paar vragen stellen, hoor. Dus je moet wel straks goed opletten. Psalm 67, ja. Ja, dan gaan we nu even luisteren naar het kinderlied. Dus goed opletten, want je wordt overhoord. Ja, de ouder ook, hoor.
altijd vrolijk en geeft mij weer nieuwe moed. En zit ik er doorheen, dan zet ik mijn speakers aan. Dan luister ik dit liedje en kan ik er tegenaan. Want God zegt over jou en mij iets bijzonders. En dat maakt mij blij. Hij zegt, groter dan een berg.
Vonden jullie dat een moeilijk liedje? Nee? Nou, ik wel eigenlijk. Ik weet ook niet wie zou dat liedje uitgekozen hebben. Ja, moet niet naar mij kijken, hè? Er is wel iemand die het weet. Wie zou het weten? Volgens mij heeft Jesper het mezelf uitgekozen, of niet? Nee, toch niet? Nou, dan weet ik het ook niet. Oh, Judith. Waarom? Oh. Maar goed, nou moeten jullie mij echt een beetje helpen, want ik snap het liedje niet. Het ging over happy. Ik ken dat woord niet in Apeldoorn, wij spreken geen happy. Wat is dat happy? Weet jij dat happy? Dus we zingen een liedje hier en we weten niet eens waar we het over hebben. Jij weet wel wat happy is. Leuk. En er was nog een woord. Blij, ja zeker. Gelukkig. Kijken wat. Maar ze spreken in talen die ik niet snapte. En er was nog een woord. Zie, zij voelt zich ook betrokken bij je. Een speaker. Wat is een speaker? Dat is iemand die spiekt op school, ken ik van vroeger. Dat was een speaker. Maar weet jij wat een speaker is? Niemand weet het hier. Oh, toch wel. Ja. Er zijn verschillende hier, hè. Er komt een soort geluid komt eruit. Maar goed, het ging dat je happy wordt en dat de Heer altijd bij je is. En nou is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat jullie dat niet weten. Hoe is de Heer altijd bij ons? Kijk.
Oh, wat een mooi antwoord.
Ja, dat wist je nog niet, hè? In je hart. En dan met een heel moeilijk woord, hoe noemen ze dat? De hè. Ja. Mooi, hè? En dan gaan we vieren. Vorige week hebben jullie een feest gevierd dat de Heilige Geest was uitgestort. En dan gaan we vandaag nog eens verder over nadenken. Dat is wel heel bijzonder. Maar jullie mogen naar je eigen kindermoment. Dan gaan we eerst. Ja, die gaan niet zomaar. Gaan we eerst samen bidden. En doen jullie dat altijd op je knietjes hier? Of weet je wel, hè? Nou, zullen we samen bidden? Vader in hemel, wij danken u dat we ook de kinderen bij u mogen brengen, Vader. En Heer, we weten dat in uw woord staat dat u groot wordt gemaakt zelfs vanuit de mond van kinderen. Heer, wilt u in hen werken door uw Heilige Geest, Heer. Wilt u hen ook levend maken, dat ze ook u gaan zoeken straks. En dat ze ook u willen volgen. Heer, we zegenen zo ook de kinderen in dit kindermoment. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Nou, mogen jullie... Je mag ook blijven natuurlijk, het is hier veel interessanter, maar goed, dat, maar jullie weten al zoveel. En wij gaan zingen samen in de naam van Jezus. En voor zover mogelijk mogen we dat ook staande natuurlijk doen. Dus voor zover mogelijk natuurlijk. Samen in de naam van Jezus. Het lied is uit het liedboek, nummer 437, O Zee van Gods Liefde.
Thank you.
Ik denk dat dat laatste stukje wat erbij gespeeld werd en niet geprojecteerd wordt, ja, het staat ook niet in de bundel. Dus ik denk misschien een andere versie van Johan de Heer of van Glorieklokken. Of... Maar gelukkig waren die versen die dat toch... Ja, dat is mooi, Henk. Ja. We gaan nu de Bijbel openen. En wel bij het boek Handelingen, hoofdstuk 2, de eerste 8 versen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?" Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, de tekst voor vanochtend kunt u vinden in het u voorgelezen vers, Handelingen 2, het vierde vers. Een drietal gedachten. Als eerste de uitstorting. We lezen: en allen werden vervuld van de Heilige Geest. Als tweede gedachte de manifestatie. Want we lezen: en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. En als derde gedachte de leiding, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Laten we de Heer vragen om zijn zegen ook voor de opening van het woord vanochtend. Vader in de hemel, wij mogen tot u komen, de troon van genade. En Heere, dat mogen wij doen in vrijmoedigheid. Het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. Het heilige der heiligen werd zichtbaar. En nou mogen wij direct ingang vinden bij u aan uw troon. Niet vanuit onszelf, maar omdat we een biddende hoge priester hebben, Jezus Christus, die de weg is gegaan voor ons. En nou mogen we ook geloven, Vader, dat uw Zoon een biddende hoge priester is en zit aan de rechterhand van u. En Heere, wat kijken we er naar uit dat uw Zoon weer opnieuw naar deze wereld terugkomt. Dat u opnieuw zult zeggen: de woning is gereed, nu mag je weer gaan om de bruid op te halen. Wat een dag zal dat zijn, Vader. We danken u dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u uw Heilige Geest hebt gegeven, zoals ook dat jongetje zei, in ons hart. Wat bijzonder is dat, dat we nooit alleen hoeven te gaan, maar dat u altijd bij ons bent. Omdat we het dan makkelijk zouden hebben, nee, misschien juist zelfs wel moeilijk. Want hier op deze weg die wij gaan, Vader, is het een strijd. En zo mogen we strijden tot het einde, de goede strijd van het geloof. Om getuige te zijn van het grote en wonderlijke werk van u en van uw Zoon, Jezus Christus. Hoe bijzonder is dat? In een wereld die niet weet waar ze hun hoop moeten halen. Ja, een wereld zonder hoop. Heer, mogen wij dan die hoop die in ons is, mogen wij die dan verkondigen en getuigen. En dat we elke dag daarvoor bereid zijn. Om ook te verantwoorden van die hoop. Heer, we danken u en we prijzen u dat we dat in alle eenvoudigheid mogen doen. Op een dag, op een zondag, waar de wereld ook stilstaat bij de vervolgde kerk. Heer, en dan mogen wij dat hier in Apeldoorn nog doen in alle vrijheid. Althans, vrijheid zoals het lijkt. Maar ook wij hier, waar ook in de wereld, worden geconfronteerd met een wereld die niet op u zit te wachten. Een wereld in chaos die van de ene crisis naar de andere gaat. En wat is het dan fantastisch dat wij in alle rust mogen geleid weten door uw geest, door uw kracht, Heere. Wat bijzonder is dat. Heere, dank u voor dit moment, maar we bidden voor de vervolgde kerk, Heere. En daar ook speciaal waar mensen zelfs vanwege hun geloof in gevangenissen worden geworpen. Heere, wilt u hen kracht geven door uw geest. En u doet dat, we danken u daarvoor. En dat is niet altijd makkelijk, want ook zullen mensen vervolgd worden vanwege de naam van Jezus. Ja, zelfs gedood worden. Heere, maar we weten dan dat hier op aarde het leven is ons Christus. Maar sterven is winst, Heere, want dan zullen we bij u zijn. En dan gaan we glorieuze heerlijkheid tegemoet. Heer, dank u voor dit moment. We prijzen u en we loven u. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Stel u eens voor dat u 3 jaar lang bent opgetrokken met iemand waar u heel veel bent van gaan houden. En dat deze persoon waar u mee optrok er altijd voor u was. Ja, deze persoon was met ontferming bewogen. Hij begreep u. Hij wist wat er in u had, leefde. Hij luisterde naar u. En wanneer je verdriet had, mocht je tot hem gaan. En werd je getroost. En dan na 3 jaar vertelt deze persoon, ik ga weg. Ik moet jullie verlaten. Dat zou beter zijn. Er zou een afscheid komen. Zou u daar niet verdrietig van worden? Ja toch. Nou, zo was het ook met de discipelen van de Heer Jezus. Jezus was altijd met ontferming bewogen over hen. Hij leefde met hen. Hij kende hun gedachten. En nu, na 3 jaar, zou hij afscheid gaan nemen. Ze waren onderwezen, ze wisten waarom hij kwam. En wat hadden ze grote dingen samen meegemaakt. Jezus die zelfs over het water liep. Jezus die van 2 broden, dacht ik, en 5 vissen. Oké, ja, jullie weten het wel. Ik zal even kijken, waar is het? Zelfs Jezus die door een gewelddadige dood was omgekomen, was herrezen uit de dood. De dood kon hem niet vasthouden. Wat hadden ze meegemaakt? En dan had Jezus nu gezegd, ik ga heen naar mijn vader om een plaats te gaan bereiden. Ja, zijn volgelingen begrepen het nog niet. Toen, althans. En om eerlijk te zijn, begrijp ik het altijd? Nee. Ik mag het wel verwonderen, ik mag wel uitkijken naar die dag. Maar het is heel logisch dat hun reacties verdrietig waren. En Jezus begreep hun verdriet. Maar Jezus liet hen niet achter in dat verdriet. Hij ging naar hen toe en zei, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Een andere trooster. Dus Jezus was ook een trooster geweest. Maar nu zou er een trooster komen, broeders en zusters, die bij hen zal blijven, tot in de eeuwigheid. En vol verwachting waren ze naar Jeruzalem gegaan, want dat had Jezus gezegd, daar zal ik de geest uitstorten. En nu wachten ze op dat grote moment. Gemeente, afgelopen zondag hebben we daarbij stilgestaan. En ik denk jullie ook. Althans, ga ik vanuit. Hoe hebben jullie dat ervaren, dat Pinksterfeest? Zelfs heb ik er in de ochtend in onze gemeente ook over gesproken. En 's middags waren we uitgenodigd bij onze dochter, met het hele gezin. Het was natuurlijk gezellig en ontspannen en ja, fijn als je bij elkaar bent. Maar ik zat erover na te denken en toen dacht ik, wat hebben we toch weinig gesproken over het Pinksterfeest. 'S Ochtends sta je erbij stil, 's middags heb je allerlei andere gesprekken. In de week ga je er weer mee verder. Ja, bij mij was het toch wel een confrontatie van, wat heb je er toch weinig over gesproken? Eigenlijk best wel beschamend. Dus ja, ik dacht, ik kan best nog wel eens een keer over Pinksteren praten. Misschien hebben jullie de hele week vol geweest, hart vol van is en in vuur gestaan en gesproken hebben over Pinksteren. Toch wil ik vanochtend nog eens stilstaan. Als eerste gedachte de uitstorting. Ik weet niet, de PowerPoint die is weggenomen. Ja, laat maar gewoon aanstaan. Als eerste de uitstorting. Want we lezen en alle werden vervuld van de Heilige Geest. Dat is wat geweest, broeders en zusters. Vervuld met de Heilige Geest. Wat een indruk moet dat gemaakt hebben op de discipelen, op de volgelingen. En niet alleen op hen, maar we lazen, of nee, dat hebben we niet gelezen, maar ja, we hebben wel gelezen in vers 6. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring. Dus alle die daar stonden, omdat ieder de apostelen van de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze raakten allen in verwarring. Ik heb ooit eens een uitleg gehoord over de uitstorting en de vervulling van de Heilige Geest van een bekende Amerikaanse theoloog, Paul Washer. Ik weet niet of jullie die naam wat zegt. Je kunt op YouTube allerlei filmpjes van hem bekijken. Maar hij zei op een gegeven moment, als de Heilige Geest wordt uitgestort, toen maakte hij gebruik van een beeld, dan zegt hij, toen was het net als er een vrachtwagen over je heen rijdt. Nou, dan blijf je niet hetzelfde. Denk ik. Maar hij wilde die vergelijking maken, hoe diep en hoe groot dat werk is als de Heilige Geest in je komt wonen. Vervuld met de Heilige Geest, maar als je daar zo over nadenkt, waar gaat het dan over? Heel veel broeders en zusters kom ik tegen en die zeggen, ja, ik zou graag vervuld willen worden met de Heilige Geest. Of misschien zijn er hier die zeggen, ja, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Maar waar gaat het dan over? Ik denk als de mevrouw vanochtend, de welkomst, die iedereen welkom heette, zou vragen, wilt u vervuld worden met de Heilige Geest? Ik denk dat de meesten van jullie zouden zeggen, ja, dat wil ik wel. Ik ben benieuwd of u dat straks nog zegt. Er wordt namelijk de laatste jaren nogal wat gesproken, broeders en zusters, over vervullingen van de Geest. En dat kunnen we, als we gaan googlen op YouTube en zoeken op vervulling in de Heilige Geest, dan kom je vele verschillende ervaringen tegen van het werk van de Geest. Althans, zo wordt dat gezegd. En zo kom je dingen tegen als vallen in de Geest, of trillen in de Geest, of schudden in de Geest, of lachen in de Geest, of huilen in de Geest. En aangezien ik dit soort uitingen van de Geest niet in de Bijbel terugvind, ga ik daar vanochtend ook niet over spreken. Dus daar gaat het niet over. Maar er zijn wel Bijbelteksten die wel over manifestaties of uitingen van de Geest gaan. U kent ze waarschijnlijk best wel. Ik zal er eens een paar noemen. Als eerste bijvoorbeeld in Handelingen 1, vers 5. Dan gaat het over de doop met de Heilige Geest. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus direct verband in de zinsconstructie tussen Heilige Geest en doop. Of een tweede voorbeeld in Handelingen 1 vers 8 over de kracht van de Heilige Geest. Dan schrijft Lucas, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Of Handelingen 2, vers 38, over de gaven van de Heilige Geest. lezen we Petrus antwoorden. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. En dan zult u de Heilige Geest geschonken worden. De gave van de Geest. Zoals dat jongetje heel eenvoudig dat zei. Hij komt in je hart wonen. Nog eentje Paulus in 1 Korinthe 12, vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En dan gaat het dus over de openbaring van de geest in het midden van de gemeente. En nog één voorbeeld, Efeze 1, vers 13, over de verzegeling van de Heilige Geest. Dan schrijft Paulus, in hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met de stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. De Heilige Geest dus als trooster, als verzegeling in ons. En gemeente, alhoewel het ontzettend mooi is en bemoedigend is om over al deze uitingen van de Heilige Geest te spreken, gaat het daar vanochtend nu ook niet over. Het gaat vanochtend specifiek over vervulling met de Heilige Geest. Waar gaat het dan over? Nou, Jezus had dat heel eenvoudig verteld. Met een prachtig beeld. Lucas beschrijft ons dat in het 24e hoofdstuk. Vers 49, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen. En dan gaat het over dat beeld wat hij geeft. Hij zegt, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie, en dan gaat het over dat beeld, met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dus vervulling van de Heilige Geest is met kracht van God vandaan. Hè? Het komt bij God vandaan. De Heilige Geest is niet alleen die van Jezus uitgaat, maar ook van God de Vader uitgaat. Het is de kracht van God waarmee wij bekleed worden. Kracht van God zelf. Nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen van die kracht waarmee wij bekleed worden, broeders en zusters? Laat ik dat met een heel eenvoudig beeld eens weergeven. Als u dit plaatje ziet, ik denk dat de meesten gelijk denken, oh, dat is dat. De lijfwacht van koning Charles in Engeland. En kijk eens hoe ze eruit zien. Kijk eens hoe ze gekleed gaan. Als je deze mensen tegenkomt in Londen, dan weet je gelijk, hé, dat is een persoon die vertegenwoordigt de koning. Sterker nog, dat is een persoon die heeft macht gekregen van de koning om hem te beschermen. Als de koning aangevallen zou worden, dan zullen deze personen er alles aan doen om dat tegen te gaan. Zij zijn bekleed met koninklijke waardigheid. En met hun kleding, broeders en zusters, met hun kleding getuigen zij van wie zij zijn. En nu even naar ons, hè. Nu zijn wij bekleed met de kracht van de Heilige Geest. Met onze kleding, de Heilige Geest, getuigen wij wie wij zijn. Dat zei Jezus toch? U zult toch mijn getuige zijn? Of had hij dat alleen maar tegen de discipelen van toen? Nee, beginnend in Jeruzalem en uiteindelijk voor de hele wereld. Ja, als u vervuld wilt worden met de Heilige Geest, is dat om getuigen te zijn. Met kracht. En we hebben niet alleen deze, weten we wat nou zo mooi is? We hebben niet alleen deze kracht ontvangen, we gaan het ook gebruiken. Want waar het hart vol van is, daar. Oké. Jesper die denkt, nou. Ik zeg niks hoor, maar waar het hart vol van is, daar loopt een mond van. Stroomt zelfs. Ja. Waarvan? Waar het hart vol van is. Waar is het hart vol van? Dat is onze tweede gedachte. We lazen in onze tekst en ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Ik zal dit beeld even wegdoen. In vreemde talen. Nou, een hele belangrijke vraag als het over de vervulling van de Heilige Geest is, of als het over een manifestatie is van iets, dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag, is het dan van de Heilige Geest? Want hoe weten we of het van de Heilige Geest is of niet? Want toen die apostelen daar begonnen te spreken in Jeruzalem, toen dachten velen, die mensen zijn dronken. Al om 9:00 ochtends. En als je ontzettend dronken bent, dan komt er geen zinnig woord uit je mond. Althans, niet een bepaalde taal die wij kunnen begrijpen. We beginnen een beetje over onze woorden te struikelen en je kunt er niks meer van maken. Je kunt er geen touw meer aan vastknopen. En dat dachten ze dus. Maar niet alleen als je dronken bent, dan spreek je dus vanuit een dronken geest, denk ik, vanuit jezelf. Maar laten we heel eerlijk zijn. Ik was afgelopen week bij ons in de gemeente bij een stel uit Brazilië. Ze hadden net een nieuwe baby gekregen, dus ik was daar. Maar ook de moeder van de vrouw was er. En met z'n drieën spraken ze regelmatig, terwijl ik daar was. Nou, ik kon er echt geen taal aan vastknopen. Het was voor mij een soort wartaal. Een soort tongentaal. Kent u die uitdrukking? Ja, tongentaal wel. Maar wat deze drie mensen deden, ze spraken hun moedertong. Kent u die uitdrukking, moedertong? Dat betekent dus eigenlijk, je spreekt de taal waarin je bent opgegroeid. Je opvoeding. Nou, voor mij was het alsof ze in tongen spraken. Nou, wat is er nou zo bijzonder aan die vervulling van de Heilige Geest, dat ze allemaal in die andere talen gingen spreken? En het was echt niet zo dat Petrus Italiaans had geleerd. Of Jacobus Grieks, of Pamphylië, of welke taal dan ook beschreven wordt hier in Handeling. Hadden ze niet geleerd. Maar wat was er dan zo bijzonder, dat ze dus in die andere tongen gingen spreken? Want dat wordt hier wel gewoon in het Grieks gezegd, hè? Tongen, glossalie, wat we soms vertalen met engelen, taal. Ze spraken dus in andere talen. Nou, wat is er nou zo bijzonder van? Wel, heel eenvoudig, broeders en zusters. Als je over de grote werken van Christus hoort spreken in je eigen taal, in het buitenland, dan maakt dat enorme indruk, dan begrijp je het. Toen wij als gezin in Canada woonden, de eerste half jaar, ik begreep er niks van als ik naar de gemeente ging. Misschien de helft een beetje. Maar na een half jaar, drie kwart jaar, begon ik het Engels te begrijpen. En toen kon ik de prediking horen, zeg maar. Maar ik kon het nog steeds niet zo goed verstaan als in mijn eigen taal. En zo konden deze mensen in Jeruzalem de wonderlijke werken van God horen in hun eigen taal. Het is dus niet zoals bij de moslimgedachte dat ze zeggen je moet Arabisch spreken om de Koran te kunnen begrijpen en alle vertalingen in al die talen zijn niet zuiver. Nee, de vertalingen zijn misschien niet zuiver, maar wij mogen God horen in onze eigen taal. En dat was zo bijzonder. Om het evangelie te begrijpen. Om te begrijpen wat wij gezongen hebben. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Wat voor taal is dat? Die taal van de Heilige Geest. Nou heb ik het even niet over, dat is dan Egyptisch of Pamphylië of Frigisie of welke talen. Ik ken al die 12 talen niet uit hun hoofd die gezegd worden. Nee, het gaat mij niet om de taal. Het gaat mij om de inhoud. Het gaat mij om de inhoud. Het is een taal, broeders en zusters, die God groot gaat maken. Die de wonderlijke werken van Jezus gaat vertellen. Als wij vervuld worden met de Heilige Geest, dan gaan wij God groot maken. Nee, we gaan het niet onszelf groot maken. We gaan God groot maken. Zoals de apostelen dat deden. Wilt u er een paar horen? Hoe ze God groot gingen maken. Hoe wij God groot kunnen maken, broeders en zusters. Dan zegt Petrus, God heeft Jezus doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Jezus door de dood vastgehouden zou worden. Nou, dat is een wonderlijke taal. Dat begrijpt niemand hoor. Als je gaat evangeliseren op de markt gisteren op zaterdag, stonden verschillende evangelisatieteams. En je gaat tegen iemand die daar loopt zeggen, Jezus, de dood kon Jezus niet vasthouden. Nou, ze verklaren je voor gek. Hoe kan dat nou? Maar wat een wonderlijke taal, hè? Maar wat mooi, dat de dood geen macht heeft over Jezus. Daar kun je vol van zijn, hoor. Daar kun je ruim over praten. Ik zal er nog eens eentje noemen. En dan zegt Petrus, mooie taal dit, hoor, van de Heilige Geest. En een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Zalig is dat. Nog eentje. Bekeert u. En wordt gedoopt. En u zult de gave van de geest ontvangen. Wauw. Wat een tongentaal. Broeders en zusters. Het is die manifestatie. Hè? Die uiting van Jezus. En wat doet die tongentaal? Wat doet die manifestatie? Die brengt ons aan het voet van het kruis. Wat doet hij? Die manifestatie van de Heilige Geest in ons, die gaat de naam van de Heer aanroepen. Ja. Het is de manifestatie van de Geest. Wat doet de Heilige Geest in ons? Die brengt ons tot bekering. Het is de manifestatie van de Heilige Geest die doden opwekt tot leven. Want we waren toch blind en nu zien we. We waren toch geestelijk dood en nu leven we toch? Of niet hier in Apeldoorn? Ja, toch? Door de kracht van de geest zijn we toch tot levend gemaakt? Het is die levendmakende kracht, waardoor wij een hoop hebben op het eeuwige leven. En zo komen we bij de derde gedachte, de leiding door de geest. Ja, want die geest gaat wat met ons doen. Die gaat ons leiden, want staat er, zoals hun door de geest werd ingegeven. Door de geest, want de geest die gaat direct in de apostelen werken. En dan is het bijzonder, de nadruk die wordt gelegd in dit stukje tekst, op dat woord ingeving. Wat voor ingeving is dit, denkt u? Laten we dat eens eventjes bij stilstaan. Nou, dat ingeven door de Heilige Geest, dat is het vermogen om iets te doen. Dus de kracht van boven, kracht is het vermogen om iets te doen. Als ik een auto rijd en het vermogen valt weg van mijn auto, dan komt hij niet meer vooruit. Dat begrijpt u wel, dat beeld. Zo is het ook met de Heilige Geest. Het is dus een kracht die geeft jou het vermogen om iets te doen. Dus daar ligt als eerste die kracht in. Want zonder de kracht, broeders en zusters, heel eerlijk, als je zonder kracht gaat getuigen over wie Jezus is in jouw leven, dan is het heel, heel moeilijk. Als tweede gaat het dus niet alleen om de kracht, maar gaat het ook om de inhoud. Want als we kracht krijgen van de Heilige Geest om te gaan spreken over de wonderlijke werken van Jezus, dan gaan we niet spreken over de wonderlijke werken van de Baptistengemeente in Apeldoorn. Toch? Althans, dat is niet de eerste intentie wat we gaan doen. Nee, broeders en zusters, als ik de kracht van de Heilige Geest krijg, ga ik niet spreken over mezelf. Ga ik niet zeggen van, nou kijk, dit en zus en zus en zo, en dit is mijn mening en zo zie ik het en dit is mijn interpretatie. Nee, het gaat over de woorden van God, de Allerhoogste. En als derde zit er in dat vermogen, in die ingeving, dus kracht en inhoud, maar er zit ook een urgentie in. Als de Heilige Geest iets geeft, u, mij, vervulling, ja, ik heb even geen tijd. Weet je wat, ik ga dat volgende week wel gebruiken. Of de discipel had dan kunnen zeggen, nou zeg, ik krijg de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. Weet je wat, ik bewaar dat tot ik in Samaria ben. Want in Samaria moet ik ook gaan vertellen. Jeruzalem sla ik even over. Daar zijn allemaal vijandige mensen. Als de Heilige Geest u vervult, En u wilt graag vervuld worden? Nou, dan gaat de geest je gebruiken. Hè? Wanneer hij wil en op het moment en aan wie hij wil. Want Gods grote daden kunnen niet wachten om niet verteld te worden. Dat is de getuigenis in ons. Als de Heilige Geest ons kracht geeft, dan komt dat openbaar. Dat kunnen we niet voor onszelf houden. Echt niet. Gaat niet. Wat een hart van vol is, stroomt de mond van over. Kun je niet tegenhouden. Kracht van water, als u wil weten hoe groot de kracht van water is, of is geweest, moet u eens naar de Grand Canyon gaan. Ik weet niet of er wel eens mensen geweest zijn, maar daar heeft de zondvloed die hele canyon gemaakt. Dat kan geen andere kracht tegenop. Nee, als je vervuld wordt, dan word je bezet op een goed woord. Je wordt er vol van. En dan wordt het verlangen om vervuld te worden. Want dan weet je, de Heilige Geest komt erin mee en hij gaat mijn leiding overnemen. Nee, dat kan ik niet zeggen, vanmiddag heb ik even geen tijd. Of, u kent dat beeld wel, kwamen ze bij Jezus om hem te volgen en toen zei de een, ja maar mijn vader is gestorven, ik moet eerst mijn vader begraven. En een ander zei, ik heb net een stuk land gekocht, ik moet even dat stuk land gaan bezien. Nou, dat is dus niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan ga je. En ik wil daar een ouderwets woord voor gebruiken. Weet je wat er dan gebeurt in je? Dan word je uitgestoten. Kent u dat woord? Uitgestoten. Niet uitgestoten dat je niet bij de groep hoort. Dat kan ook. Hè? We worden uitgestoten, we mogen er niet bij horen. Maar dit is een innerlijke kracht van de geest die ons uitstoot, zelfs tegen onze eigen bezwaren in. Ik wil u een mooi voorbeeld geven van Jeremia, de profeet uit het Oude Testament. God riep hem, en wat zei Jeremia? Ja, heer, ik ben te jong. En de tweede bestaan wat hij had zegt, ja, maar ik kan niet spreken, net zoiets als Mozes. Hè? Ik kon niet spreken, toen werd Aaron meegezonden. Dus Jeremia had allerlei bezwaren. Maar dan gaat God mensen uitstoten. Dan ga je zelfs tegen je eigen bezwaar in. En wat lezen we dan bij Jeremia? Dan komt God over. Hè? Als de Heilige Geest in je komt, dan komt God over. En dan zegt hij, maar de Heer antwoordde tegen Jeremia. Zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg alles wat ik je opdraag. Dus Jeremia, jouw bezwaren, hou ze maar lekker voor je. Maar ga en spreek. Snap je die uitstoting? Ja, soms moet je dan dingen doen waarvan je denkt, had ik daar zelf voor gekozen? Maar dan gaat het niet om. God gaat mij gebruiken. En dat is ook als je tot geloof komt. Vooral in het begin, als we die eerste liefde nog hebben, dan voelen we en dan willen we gebruikt worden door God. Gemeente, wees niet bang, zegt Jezus, want ik ben met u. Wat wij spreken zullen, ga in mijn naam. Ik ga eindigen. Gemeente Pinksterfeest. Als je kijkt naar de vervulling van de Heilige Geest, het wekenfeest. Het wekenfeest in de Joden was het oogstfeest. De oogst werd binnengehaald. En wat een oogst was dit. 3000 zielen kwamen tot geloof. En ze werden gedoopt in de Heilige Geest. En ze ontvingen de gaven van de Heilige Geest. En ze werden verzegeld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest openbaarde zich in hun leven. Ze werden uitgestoten. En de Heilige Geest was hun kracht. Broeders en zusters. Zo konden zij getuigen zijn. Want dat is wat de Heilige Geest doet. En waarom hij ons vervult. Zo gaan wij spreken over de wonderlijke werken van God en van Jezus Christus. Dat is waarom wij vervuld worden. En waarom wij getuigen zijn. Dat is wat. Dat wij mogen gaan in die kracht. En ik begrijp het echt wel. Heb ik dat? Nee, lang niet altijd. Nog, tot mijn schaamte moet ik zeggen, ik heb het heel vaak niet. En u kent die tekst wel, hè? Blus de geest niet uit. En dat is natuurlijk het teken, het omgekeerde. Als de vlam weer gaat branden en het heilig vuur ontstoken wordt, in ons, van de geest, dan kunnen we dat ook blussen. En dat is ook menselijk. En daarom mogen we elke dag bidden. Vader, Zoon, zend uw geest in mij, opdat ik datgene mag doen waar u mij zendt en mag spreken wat u mij opdraagt. En dan mogen we gaan met de belofte, broeders en zusters. En dat is de allermooiste belofte voor ons als getuigen. En dan mogen we tegen de mensen zeggen, op de markt of waar dan ook, in onze vriendenkring, onze buren, onze kinderen, onze kleinkinderen. En in ieder wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Halleluja. Amen. En dan mogen we zingen. Een toekomst vol van hoop.
Thank you. toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven.
Dat gaan we samen vieren, deze toekomst vol van hoop, met het avondmaal. Mag ik de broeders uitnodigen die mij willen assisteren? Jezus heeft ons niet alleen de belofte van de geest gegeven en de geest uitgestort, maar Jezus gaf ons ook het avondmaal. Ook een getuigenis van het wonderlijke werk van Christus. Als je over nadenkt, avondmaal, wat is dat? Ja, het is het wonderlijke werk van wat God gedaan heeft. Weet u wat God gedaan heeft? God nam het brood, de brood des levens, het hemelse manna. En hij brak het brood, hij zegende het brood en hij gaf het brood. Wat een bijzonder beeld is dat van Jezus Christus, die door de Vader gestuurd werd, gezegend werd. Dan ging de hemel open, als die zoon dan gezalfd werd. De Heilige Geest op hem neerdaalde en de stem uit de hemel klonk. Deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoort hem. En dat is wat wij vanochtend gaan doen, broeders en zusters. Wij gaan het vieren, niet alleen dat de geest is uitgestort, dat vieren we, maar we vieren ook dat hij met ons in de geest in ons is en wij elke maand het avondmaal mogen gebruiken tot getuigenis, want dat is het ook, hè? Het is een getuigenismaaltijd. We getuigen van de wonderlijke werken van Christus. Wil jij een zegen vragen over het brood, voordat we het breken? Dus we nemen het brood en we gaan het zegenen.
Lieve Vader in de hemel, we zeggen u dank, Heer, dat u een deel van u, uw zoon, naar deze aarde hebt gestuurd. Heer, die een en al goedheid is geweest in de 3 jaar dat hij op aarde dienstbaar is geweest, Heer, en om uw wil te doen. Dienstbaar, Heer, tot aan het kruis. En dat zijn lichaam is verbroken, Heer. Daarvoor hebben wij het teken van het brood. Dat gebroken wordt. Uw lichaam dat gebroken is aan het kruis. Ter verzoening van onze zonden. Heer, een grote offer kunnen we niet gedenken, Heer. Het is ook goed om persoonlijk daar elke keer weer opnieuw bij bepaald te worden. Maar het is ook, zoals al gezegd is, Heer, dat het ook een teken is om het woord te verkondigen aan alle die het nog niet aangenomen hebben. Dat u voor ons gestorven bent. Dat uw lichaam voor ons verbroken is. Heer, daar zijn we u eeuwig dankbaar voor. We danken u daarvoor, Heer. Halleluja. In uw Jezus' naam. Amen.
Wil je het brood met ons breken? In het beeld van het brood zien we het graan wat moet sterven voordat het vrucht kan dragen. Voordat het vermenigvuldigd kan worden. Zo werd Jezus als het zaad begraven en mocht veel vrucht voortbrengen. We hebben een open avondmaal. Dat betekent dat een ieder die de Heere Jezus van harte lief heeft uitgenodigd wordt om deel te nemen. En dan vanuit de gemeente zeggen we ook altijd, zijn er mensen die voor het eerst willen aangaan? Misschien is het goed als je dan even gaat staan en vertelt wie je bent.
Ik ben Bert Benson. Wij komen van ver. Maar wij zijn ook uitgezonden vanuit de gemeente in Enkhuizen. Dat is de gemeente. En wij geloven ook in Jezus, dat hij voor ons is gestorven.
Hartelijk welkom. Ja, hartelijk welkom. Ze spreken daar waarschijnlijk ook wel in tongen dan.
Ja,
hartelijk welkom. Ja. Wij wachten op elkaar met het eten van het brood en het drinken van de wijn. Mag ik jullie uitnodigen om rond te gaan. God zegen. Thank you. En zo werd Jezus ook als druif in de wijnperspak van deze wereld gegooid. En werd hij met voeten getreden, zodat de sap er ook letterlijk uitkwam. En hij zweette grote druppels bloed, lezen we van hem in Gethsemane. En Jezus heeft de drinkbeker volledig willen drinken. Ja, hij zei, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Ook daarin zien we het beeld dat Jezus werd uitgestoten om dit werk te doen. Maar hij deed dat uit liefde. Hij deed dat vanuit het blijde vooruitzicht wat hij zag, als we dat lezen in Hebreeën 12, dat hij de loopbaan heeft gelopen, de strijd heeft gestreden voor het heerlijke vooruitzicht wat in de toekomst is. De toekomst vol van hoop is de toekomst achter die horizon, waarvan wij weten dat straks de nieuwe dag gaat komen. En tot die dag, broeders, mogen wij getuigen van hem. Want ons hart is vol en stroomt over. En zo is ook de beker stroomt over van zijn liefde. Het teken van het nieuwe verbond die hij gesloten heeft. Het nieuwe verbond waarin al onze ongerechtigheid, al onze zonden niet meer gedacht wordt, vergeven zijn. En dan is het meest opmerkelijke wat Jezus zegt, hè, van deze drinkbeker, de wijn die hij drinkt met zijn discipelen. Hij zegt, ik zal van deze wijn niet meer drinken totdat ik weer terugkom. Dat is wat. Dat Jezus ook met verlangen uitkijkt om straks terug te komen om met ons de wijn weer te gaan drinken. En zo mogen wij daarnaar kijken, naar dat moment. En dat vind ik ook zo in het geloof zo bijzonder. Hè? Elke dag komen we daar dichterbij. Ik weet niet of jullie dat wel eens overkomt. Maar dat je denkt, eens zal er die dag zijn dat we zo daar staan. Ik ben nu 59, nou, die laatste 30 jaar zijn voorbij gevlogen. Het leven vliegt voorbij. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. En die dag komt dan dichterbij. Ja, ik kan het niet begrijpen. Maar ik kan er wel blij van worden. Wil jij een zegen vragen?
Ja, Vader, dank u wel voor dit moment. En ook van de mooie woorden de mooie woorden die we vandaag gehoord hebben. En Heer, ik wil ook vragen of u de geest extra door ons heen mag laten varen. En dat ons hart ook vol is en dat het overloopt en dat wij van u mogen getuigen. Dank u wel, Heer, dat u zoveel voor ons gedaan heeft. Dat u zelfs voor ons gestorven bent, voor onze zonden. Dat u alles op u heeft genomen. En dat uw bloed gevloeid heeft voor het nieuwe verbond waarin wat u gesloten heeft. En dat wij al onze zonden mogen, ja, dat die gewoon verdwenen zijn. En dat wij straks voor u mogen staan, witter dan wit. Vader, ik wil vragen om over de wijn ten teken van het bloed, of u daar een zegen over wilt geven, Heer. En dat vragen wij niet omdat we het verdienen, maar enkel uit genade alleen. Amen.
Amen. Ik weet niet of er druivensap is in het midden. Oh. Dank je. Ik neem deze. Er zit iets meer in. Thank you. Gemeente, we gaan zingen uit het liedboek 474. O Heer, die mij hebt vrijgekocht. 474. We zullen de tafel weer sluiten. Mensen vragen wel eens aan mij, waarom sluit je de tafel? Nou, we openen het door de kleren of de kleedjes weg te nemen en we sluiten het weer. Wat is het beeld daarin? Dat als de tafel gesloten wordt, dan is wat hieronder zit weer gewoon brood en wijn. Bij ons wordt wel eens dat de kinderen komen, die gaan al die dingetjes dan pakken. En dan zeggen mensen, ja, maar dat kan toch niet zomaar, het is van het heiligavondmaal. Ik zeg, nee, de tafel is nu gesloten. Dus als het geopend wordt, wordt gezegend, wordt apart gezet voor de Heer. En als we het sluiten, dan is het weer gewoon een brood en wijn. Ja. Je moet ook niet te veel in beeld denken, maar ik vond het wel mooi om even te zeggen. Moment van de mededelingen. Kunt u zitten. En,
Heb ik nog een paar mededelingen aan het einde van deze dienst. We hebben hier een prachtige bos bloemen staan. Die gaan naar Ivy. Die worden gebracht door Jan en Aukje. We hebben de collectors. De eerste is voor de gemeente. En de tweede is voor het project Esperanza Hoop voor Spanje van Bernabé. Bernabé is weer terug in Nederland, zoals u misschien in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Maar het werk gaat gewoon door. Dus ik zou zeggen, leest u de bijlagen in de nieuwsbrief. En daar staat wat er nu gebeurt en wat er gedaan wordt nog. We hebben koffie en thee in de tuinzaal. Dan kunnen we elkaar ontmoeten, met elkaar napraten over de dienst. En dan hopen we elkaar misschien ook de gasten beter te leren kennen. We hebben nog een gebed bij de kaars. Mocht u zeggen, well, ik wil graag gebed, ik heb gebed nodig. Of ik heb de woorden niet. Er is gebeurd zoveel in mijn leven. Of ik ben erg heel dankbaar. Dan zijn Akke en Frans er om met u straks te bidden. Neem, maak daar zeker gebruik van. Dan heb ik nog 19 juni, is de gebedsnacht van Open Doors in Ebenezerkerk voor de vervolgde kerk. En op 11 juni interkerkelijk gebed, dat is in Philadelphia. Beide dingen staan ook in de bijlagen van de nieuwsbrief. Dus daar kunt u alles rustig even na teruglezen. En dan heb ik nog één dingetje, vergeet u niet uw stembriefje in te leveren. Het kan in de hal, in de brievenbus kan het vandaag, kan ook volgende week.
Misschien kunnen we ook gaan staan voor het zegenbeden, het dankgebed. Misschien zijn er twee of drie die hun dankgebed kunnen uitspreken. Dan zal ik dat afronden. Wie wil ons voorgaan om de Heer te danken?
Wat een wonder verlossen is Jezus, mijn Heiland en Heer. Lofprijs vervult nu ons harte. Onze zonde gedenkt hij niet meer. Amen.
Amen.
Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u te danken dat wij vandaag hier weer mochten het avondmaal vieren. Vader, wat zal het heerlijk zijn als wij straks daarboven bij u samen het avondmaal mogen vieren. Dank daarvoor. Gij hebt hier op deze aarde heel veel voor ons moeten lijden, dat wij daardoor vrijgekocht zijn. Wilt gij zo met ons zijn? Wij kunnen u nooit genoeg danken voor al uw liefde en alles wat gij ons steeds opnieuw weer geeft. En dat wij dat ook mogen gedenken. Vader in de hemel, ik leg zo al deze dingen voor u neer en leg het in uw trouwe vaderhand. En wij vragen dit van u, niet onder onze verdiensten, maar enkel uit genade. Amen.
Amen. Ja, dank u, Vader, voor die ene naam die gegeven is boven alle namen. Dat als we die naam aanroepen, zalig zullen worden. Heer, wij prijzen en wij danken u. In Jezus' naam. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, in en door de kracht van de Heilige Geest, zij met u allen en blijven met u allen. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Als laatste lied, als afsluiting ook van de samenkomst, lied uit het liedboek 481. 481.